Ik wil met u nadenken over een thema wat, denk ik, iedereen kent, herkent. Misschien wel dat u op dit moment daarmee te maken heeft. Dat u zich erg bezorgd maakt over de toekomst, over uw kinderen, over uw gezondheid, over uw baan. Het is zoveel dingen waar we ons bezorgd over kunnen maken. En ik wil met u nadenken in het kader van die preekserie die ik houd over ballast. Ballast die we eigenlijk meedragen en die ons kan belemmeren om echt goed te kunnen functioneren. Maar het ergste is, het belemmert ons in de groei in ons geloofsleven. Het belemmert ons en ontneemt ons het zicht op Jezus Christus. En zeker deze, als het gaat over bezorgdheid. En dan moet ik ook denken, en dan zie ik een hele groep mensen uit andere landen of uit Iran die dan hier naartoe zijn gekomen en die zeker met bezorgdheid de toekomst tegemoet zien. En ik wil heel graag met u daarover nadenken aan de hand van de preek die Jezus gehouden heeft op de berg. Dat is de bergrede, is daar bekend. Dat is een gedeelte waarin eigenlijk Jezus zegt 5 keer in een paar verzen, wees niet bezorgd. En ik wil met u nadenken en bidden ook dat, dat er een ommekeer komt. Dat we de wortel zien van die bezorgdheid. Waar komt dat nu eigenlijk vandaan? Daar wil ik echt een tijd met u over stilstaan. Dat geeft Jezus ook aan in de bergrede. En dan hoe daarmee om te gaan. Want het is namelijk niet zo dat als iemand naar je toe komt en zegt bezorgd, dat je zegt, ja, de Bijbel zegt, je moet niet bezorgd zijn, dus ben niet bezorgd. Zo werkt dat niet. Omdat bezorgdheid iets met onze gedachten te maken heeft. Ik wil lezen Matthäus 6, vers 24 tot 34 en dan nog even bidden en dan zullen we daar over nadenken. Dan zegt de Heer Jezus het volgende. En ik vind het daarom heel erg belangrijk dat ik dit vers, dat heb ik erbij genomen, omdat het heel erg belangrijk is bij de verdere uitleg van dit gedeelte als Jezus zegt, wees niet bezorgd. Niemand kan 2 heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander liefhebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. De hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Of, wat zullen we drinken? Of, waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Heere God, we willen zo in die stilte bij u komen. En ik ben hier niet naartoe gekomen hier om mijn eigen stem te horen. Om mezelf te horen preken. Ik ben hier naartoe gekomen, ik heb me hier voorbereid om uw stem te verstaan. Om die fluisterende stem van de Heer Jezus echt ook in mijn eigen hart te horen. En ik wil u zo danken Dat we over dagelijkse thema's die ons belemmeren, die ons neerdrukken, die ons als eigen last zijn, die ons echt slapeloze nachten eigenlijk kan bezorgen, waar we moeite en kracht mee verliezen, dat we daarover mogen spreken, dat u daarover gesproken heeft. Heer, wij spreken er dan alleen maar daarom over, omdat u het aangesproken heeft. En ik wil u zo bidden dat u ons echt wilt bedouwen met die Heilige Geest en dat er een verandering in onze gezindheid komt. Een verandering in ons denken. Ik bid zo dat u met kracht zult werken in de zaal en door mij heen. In Jezus' naam. Amen. Ik denk dat bezorgdheid een van de meeste emoties zijn die in deze periode mensen het meest neerdrukken. Ik heb daar ook wat op internet van opgezocht, dat er heel veel ziektes die zijn eigenlijk gerelateerd aan bezorgdheid. Ook als je bijvoorbeeld een encyclopedie opzoekt naar andere woorden en je zegt, wat is nu de betekenis van bezorgdheid? Dan krijg je woorden als angst, angstvalligheid, bangheid, beduchtheid, bekommernis, ongerustheid, vrees. En overmatige bezorgdheid, dus bezorgdheid begint bij bezorgdheid en daarna ga je dus naar een overmatige bezorgdheid. Dat als dat eenmaal claim op je leven krijgt, dan zie je eigenlijk dat er heel wat ernstige klachten, dat tot zeer ernstige klachten kan leiden. Rusteloosheid, concentratieklachten, slapeloosheid, prikkelbaarheid, hartkloppingen, misselijkheid, duizeligheid. En ik noem maar een paar, want er stond een hele lat. Ik denk, daar kan ik de preek niet meer vullen, maar het is onvoorstelbaar wat eigenlijk de gevolgen zijn. Als je kijkt op sites waar het gaat over gezondheid en geneeskunde, wat eigenlijk gelinkt is aan bezorgdheid. En ook werken wij als gemeente samen met het Centrum voor Pastorale Counseling. En ook daar bevestigen ze dat er een nauwe samenhang is, dat er van de meest voorkomende klachten, ook psychische klachten, dat die vaak zeg maar gelinkt kunnen worden aan bezorgdheid. Want bezorgdheid, dat rooft blijdschap. Bezorgdheid, dat vreet u alle kracht wat u voor vandaag eigenlijk nodig heeft. En dat kan zulke vormen aannemen dat je in je leven volkomen in beslag genomen wordt door bezorgdheid. En bezorgdheid heeft altijd met de toekomst te maken. De bezorgdheid die, zeg maar, dat begint eigenlijk in je gedachtenwereld. Het begint in je denken en heeft te maken met de dag van morgen. Dat zegt Jezus ook, zo eindigt hij, dat hij zegt, wees niet bezorgd elke dag, zo schrijft hij, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En het probleem met bezorgdheid is eigenlijk dat je dus bezig bent vandaag en nu met morgen en overmorgen en over volgende maand. En de energie die je daarin gaat zetten, dat vreet je zoveel kracht. Met de dingen die je morgen gebeuren en overmorgen gebeuren, dat kan zoveel kracht vreten dat je dus nu, op dit moment, op het moment dat je die kracht nu voor deze dag nodig hebt, dat ontbreekt. En dat brengt slapeloosheid, dat brengt rusteloosheid, dat brengt prikkelbaarheid. Dat is eigenlijk, je verpulvert je energie voor morgen en overmorgen en over 2 weken, wat je eigenlijk vandaag, wat God je eigenlijk voor vandaag geeft. En als je kijkt naar bezorgdheid, dan zijn dat gedachten over de toekomst. En ik heb het zo samengevat, dat is een angst dat je misschien niet krijgt wat je wel wil hebben. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld, je staat net voor een promotie en er is misschien iemand anders die beter is, of je denkt dat die beter is, of je maakt je bezorgd dat je beter is, of dat er een andere keuze valt en dan maak je je bezorgd. Of je raakt maar niet in verwachting. Elke maand opnieuw is die teleurstelling en je raakt maar niet in verwachting en je hebt de angst dat je misschien niet kunt krijgen wat je wel graag zou willen hebben. Of je weet niet of je goed genoeg bent om dat diploma te halen. Of je wordt steeds ouder en je krijgt geen verkering. En je hebt zo'n verlangen naar een man of naar een vrouw. En je wordt bang en je wordt bezorgd dat je niet dat krijgt waar je heel graag naar verlangt. Of het tweede is, wat mogelijk is, je hebt gekregen en je bent bang om het te verliezen. Je bent bang om je gezondheid te verliezen, om een vriendschap te verliezen, je baan of inkomen te verliezen, je pensioen, waar zoveel om te doen is. En mensen maken zich zorgen over hun pensioen. Daar waar ze vinden dat ze wel recht op krijgen hebben en dat ze dat eigenlijk verdienen en misschien niet krijgen. Of zorgen over je kinderen, ziekte, het verliezen van vermogen. Dus of je hebt gekregen en je bent bang om het te verliezen. En het laatste waar ik zo over nadacht is, je bent bang dat je krijgt wat je niet wil hebben. Dan denk ik aan ziekte, aan kanker. Aan dingen die je niet wil, dat je eigenlijk, zeg maar, een ongeluk. Of ongeluk met de kinderen. Je bent bang dat je, zeg maar, iets krijgt wat je niet wil hebben. Dat speelt eigenlijk allemaal, als je naar deze voorbeelden kijkt, dat speelt allemaal in onze gedachtenwereld. En nu is de vraag, wat is niet de bron? Wat is de bron? Daar wil ik eerst naar kijken, want je kunt de symptomen eigenlijk, ik heb geleerd in mijn leven dat je hebt middelen en doel. En vaak zijn wij heel snel bezig om de middelen tot een doel te verheffen. Maar ook vaak is het zo dat oorzaak en gevolg, die worden niet goed uit elkaar gehaald. Want je kunt aan de symptomen gaan werken en dan kun je ook mensen bemoedigen en zeggen, joh, weet je, ben niet bezorgd en kijk eens naar wat je wel allemaal hebt. Maar dan schiet je eigenlijk, ik merk, daar schiet niemand neer op. Als je hier in de gemeente een paar jaar komt, dan weet je dat je niet bezorgd hoeft te zijn, want het staat in de Bijbel. Maar als ik zelf in de spiegel kijk en ik denk dan van Miel, ik denk dat je verder was. Er zijn periodes in mijn leven geweest dat ik ernstig bezorgd was. En ik wist dat het niet moest zijn. Ik wist dat ik moest gaan slapen. Ik wist dat ik er geen L aan toevoeg. En toch was het zo dat ik dan soms 's nachts niet kon slapen en neerknielde. En het zweet in de handen had en vroeg van Heer, ik wil bij u vluchten, ik wil bij u zijn. En Rietje bemoedigde me dan ook steeds. Ze bemoedigde me niet met je moet niet bezorgd zijn, wat zij dan deed. Dat was mijn eigen preken voorhouden. Dan ging ze haar aantekeningen houden. En dan zei ze, daar heb je het over gehad. En zo heb je erover gesproken. En dat zegt Gods woord. En het is ontzettend belangrijk dat je de bron kent. Nu is de bron, die wordt beschreven, alhoewel we ze niet vaak snel herkennen in dit gedeelte. Wat Jezus hier heeft verteld. Wat hij hier heeft gezegd. En daarom wil ik met u daarnaar kijken naar die bron. Want in Matteüs 6, vers 25 begint dit met een daarom. Daarom, zeg ik u. Daarom. Daarom. En wat is nu dat daarom? Daarom slaat iets, zeg maar, op iets wat daarvoor verteld is. Dat Jezus zegt, kijk, ik laat jullie dit zien. Ik laat dit, leg ik jullie uit. En nu zeg ik, daarom wees niet bezorgd. Wat is dat daarom? Nou, hetgene wat Jezus eigenlijk voorafgaand vertelt, dat zijn eigenlijk dat hij twee dingen laat zien. De wereld is soms heel gecompliceerd, maar toch is het zo dat de Heer Jezus het vaak heel ongecompliceerd neerzet. Hij zegt, er zijn eigenlijk twee soorten mensen. En er zijn twee, er is een koninkrijk Gods en er is een wereld zonder God. Dat is een leven wat je leeft zonder God. En er is een leven wat je leeft met hem. Daar gaat eigenlijk datgene wat eraan vooraf gaat. Dat is een leven waarin je jezelf centraal stelt. En er is een leven waarin je God centraal stelt. Want wat er eigenlijk aan vooraf gaat, dat is dat hij zegt dat we maar één Heer kunnen dienen. Eentje kan maar je Heer zijn. En wat hij daarmee bedoelt is het volgende. U kunt wel 10 heren dienen. U kunt wel 10 banen hebben. Of u kunt wel 10 dingen tegelijkertijd eigenlijk doen. Maar wat hij hier centraal stelt is dat er, ook al heb je 10 heren, er kan er maar eentje de Heer zijn. Er is maar eentje die je gehoorzaamt. En dan maakt hij, zeg maar, de treffende vergelijking, dat je dient of de Heere God, of je dient Mammon. Mammon is, zeg maar, de afgod van het geld. En als die wereld waar je zelf moet zorgen voor eten en drinken en leven, dan is het heel goed en kan ik me heel goed snappen dat mensen bezorgd zijn. In de wereld zonder God, daarin staat eigenlijk als het ware voorop dat we in een paradijs willen leven. We willen graag in een paradijs leven. Ieder mens wil graag in het paradijs leven. Maar zonder God. En we zoeken naar een comfortabel leven, naar een hoge levensstandaard. En we hebben de gedachte dat als we meer hebben, dat we ook meer zijn. Dat is centraal als je het hebt. Mammon is de God die ik dien. En bezorgdheid komt eigenlijk voort dat je de controle wilt hebben. Je wilt de controle hebben en je wordt geconfronteerd met een wereld zonder God. En dat je op veel terreinen de controle gewoon niet hebt. Ik noem u eens wat. Ik denk dat 90% van het leven dat wat we leven en de levensweg die we gaan, dat we denken dat we dat zouden kunnen controleren, maar we hebben over 90% van ons leven minimaal, denk ik, helemaal geen controle. Ik noem eens wat dingen. De tijd en de plaats van je geboorte. Daar heb je geen enkele invloed op. Toch is het heel erg bepalend waar je dus geboren wordt, dat wij hier zitten en de mensen uit Iran hun land hebben verlaten en ook hier zitten en zeg maar met veel bezorgdheid misschien te kampen hebben, heeft te maken met de plek en de tijd dat ze geboren zijn. En u bent ook geboren op een plaats en de tijd, en die heb je niet bestemd. Je ouders heb je zelf niet uitgezocht. Je familie ook niet. De omgeving waar je je kinderjaren in doorbrengt, die zo ontzettend belangrijk zijn, heb je niet uitgezocht. De fysische gesteldheid die je hebt, de genetische bepaalde talenten, zijn allemaal dingen die je eigenlijk, daar heb je geen enkele invloed op. En de omstandigheden waar je je nu vaak in bevindt, daar heb je ook bijna vaak geen invloed op. En in een wereld zonder God zul je daarin, zeg maar, geconfronteerd worden met een bron van denken waarin je dus, zeg maar, de controle niet hebt, terwijl je de controle wel graag zou willen hebben. En als je dan gaat denken over wat er in de toekomst gaat gebeuren, dan ben je ontzettend bezorgd. Want je merkt, het vloeit me tussen de handen uit. En het wordt door God gegeven als God je hier niet is. En je bent, zeg maar, je bewust op een gegeven moment dat als je zonder God leeft en je bent bewust van je eindigheid, dan is het zo dat je grijpt en denkt dat geld de oplossing is van veel, misschien wel denk je, alle problemen. Omdat je je daaraan gaat vastklampen. Of als het geld niet is, dat is een macht. En als het macht niet is, dan is het seksualiteit. Dat zijn, zeg maar, drie afgoden in ons leven die we vastklampen, waarvan we verwachten dat we daardoor gelukkig worden. En ik heb het zo opgeschreven, het is niet een zin van mezelf, die vond ik in een boek. En er staat, wat je het diepst verdadigt, is ook datgene wat je leven beheerst en wat je dient. Dat is eigenlijk wat Jezus eigenlijk zegt. Dat hij zegt van, daar waar je schat is, daar is ook je hart. Dat wat je het diepst verzadigt, is ook datgene wat je leven beheerst. En als je, zeg maar, een verzadiging zoekt buiten God om, dan zal dat ook hetgene zijn wat je, waar je, zeg maar, naar verlangt, en het zal je nooit kunnen vullen. En dat is een wereld zonder God. En dan slaat bezorgdheid toe. Nu, het moeilijke is dat u dit denken, dat legt u niet af op het moment dat u tot bekering komt. Dat is niet zo dat je dus zegt, nou, nu heb ik Jezus gevonden en nu ben ik in een wereld gestapt waar God de boventoon voert. Waarom denk ik dat? Anders had Jezus niet 5 keer daarover gesproken, wees niet bezorgd. Je moet kijken maar aan wie die dat aan het vertellen is. Dat zijn niet de heidenen. Hij zegt, nou, dit gaat, dit denken, dit verlangen, daar gaat het denken van de ongelovigen. Dat is eigenlijk het woord voor heiden. Daar gaat het denken van de ongelovigen voort. Maar jullie moeten anders denken. Ons denken is geneigd om overeenkomstig de wereld te denken in een paradijs zonder God. En Romeinen 12 die waarschuwt ons daarvoor. Ik lees de Willibrord-vertaling omdat ik dat een prachtige vertaling vind in verband met ons thema. En dan staat er Romeinen 12 vers 2, staat, stem uw gedrag niet af op de wereld. Weet u, we kijken om ons heen en dan zie je eigenlijk de norm, die is niet jouw norm en toch kleeft het je aan. En daar staat dan, stem uw gedrag niet, in de andere vertaling zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. We hebben de vorm, zeg maar, als je tot bekering komt, dan heb je toch in een mal gezeten. Ik vind het altijd prachtig als kinderen in een christelijk gezin mogen opgroeien. Dat ze mogen ingeprent worden wie de Heere God is. Een onuitwisbare indruk moet er gemaakt worden door de ouders. Maar je zit in een bepaald stramien van denken en daar staat dan, stem je gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, dat is een proces. Als je tot geloof komt, dan is het zo dat God met u een weg gaat en hij zegt, ik maak van jou een nieuwe mens. Je bent het en je wordt het. Ik zeg dat nog eens, je bent een nieuwe mens. En je wordt het. Dat is een proces. God ziet ons in zijn Zoon als een totaal nieuwe schepping. En op het moment dat je dus tot geloof komt, gaat er een proces gaande. En daarin zegt van dat we andere mensen mogen worden. Met een nieuwe gezindheid. Met een andere gedachtenwereld. Met een totaal andere instelling. En dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil. En wat goed is, welgevallig en volmaakt. En als je dus bezorgd bent, zorgen maakt, helpt eigenlijk, zoals ik al zei, helpt de uitspraak niet. Maar de wortel die moet aangepakt worden. Omdat het een denken is wat niet overeenkomstig is met het koninkrijksdenken. Dat we kinderen zijn van de Vader. Want in feite is het zo dat bezorgdheid, en dat moet je echt eens inprenten in je hart, bezorgdheid stelt grote vraagtekens. Waaraan? De grote vraagtekens zijn het eerste aan Gods goedheid. Ik stel de vraag eigenlijk, voor mij is het een groot vraagteken als ik me bezorgd maak, is God goed? Ik stel een groot vraagteken bij zijn kracht, zijn almacht, zijn alwetendheid, wat goed voor mij is. En een groot vraagteken, en dat komt hier ook ontzettend tot uiting in wat Jezus eigenlijk vertelt over de Vader. Ik stel een groot vraagteken over Gods bewogenheid voor zijn kinderen. Ik stel een groot vraagteken over Gods bewogenheid voor mij. En de tragedie is in mijn ik naar mijn eigen hart luister, naar mijn eigen gedachten. En dat Jezus tegen me zegt, stop nu met de gedachte van je eigen hart en richt je ogen op mij, richt de ogen op je Vader. Het trof me erg in die gelijkenis, het traf me altijd erg als ik dan lees en dan stel ik me de vraag, Miel, kijk je nu naar de vogels in de lucht en maak je je daar druk over? Dus ook aan u de vraag, kijk je wel eens naar de vogels in de lucht en maak je daar druk over? Of kijk je wel eens naar de bloemen van het veld of naar de lelies en maak je daar druk over? Ik moet zeggen, nee, ik niet. Ik niet. Maak me niet druk erover. En wat me dan ontroert is, dat in dit gedeelte staat dat God zich daar wel druk over maakt. Dat hij daar wel naar kijkt. Dat hij daar wel voor zorgt. dat hij ze wel bekleedt. En dan denk ik, hoeveel te meer, als ik dan kijk naar de vogels waar ik me niet druk over maak, naar de lelies die verdorren en denk, ja, zo wat, kopen andere bloemen. En God maakt zich wel druk erover, hij zorgt ervoor. En hoeveel te meer is het dan zo, dat hij voor mij zorgt, omdat hij zelfs zijn zoon niet voor, gespaard heeft, voor mij. En we moeten echt diep als christenen, echt, ik hoop ook echt dat ik een denkproces op gang breng, steeds weer opnieuw, want ook in de herderlijke zorg zien we gewoon dat zorgen, dat mensen met zorgen komen, met echte diepe bezorgdheid, soms overbezorgdheid, en die dan enorme klachten hebben. En voordat je dat hart bereikt hebt, dat is namelijk een gedachtespinsel, het is een gedachtenwereld waar je niet zomaar in terecht kunt komen en ook niet zomaar invloed op kunt uitoefenen. Maar we moeten diep beseffen, als je als christen bezorgd bent, dat je eigenlijk blind maar dat je blind maakt voor het leven met de Vader. Het maakt je blind dat de Vader het leven, jouw leven in zijn hand heeft. Het maakt je echt blind dat je niet kunt zien dat in Handelingen 17 vers 25, daar moest ik zo aan denken, dat daar staat dat God aan iedereen het leven geeft. Hij geeft het leven. Daar begint Jezus ook mee. Wat maakt u zich bezorgd over uw leven? God geeft het leven. Elke ademtocht die ik nu neem, of ik nu levend hier van het podium afkom, dat ligt in Gods hand. Hij geeft de adem, staat er, en hij geeft alle dingen. En die gedachte en die bezorgdheid, die heeft één groot doel. Weet je, daar is ook een geestelijk aspect erin. Dat je zo beslag genomen wordt door in je gedachtenleven. En dat is namelijk in 2 Korinthe 11 vers 3. Daar schrijft Paulus, die schrijft aan de Korintiërs, maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud van Christus. Een andere vertaling zegt, weg van de eenvoudige en loutere toewijding van Christus. Ik merk in mijn eigen leven, op het moment, ik had zo'n periode, 7 jaar geleden, iets heel moeilijks in ons, in mijn leven. Dat ik echt bezorgd was, dat ik die dingen, daarom kon ik ze ook opschrijven, ik herkende ze heel sterk in mijn eigen leven. En wat er toen echt gebeurde in die bezorgdheid, dat ik anderen nodig had, met name Rietje nodig had, om me te stuwen naar die eenvoudige, loutere toewijding naar Christus. Ik was zo doodmoe. Ik was zo, de kracht was me eigenlijk weggevloeid, dat ik die geestelijke macht die dan over je leven komt, die je gewoon te neerdrukt, die ballast echt je eigenlijk als het ware tussen twee molenstelen wil kapot maken. Die ballast die er is in je leven van die diepe bezorgdheid, dat het te maken heeft om me weg te drijven bij Christus. Om weg te drijven bij die loutere, eenvoudige toewijding aan hem. En als dat lukt, dan zie je dat van kwaad nog erger komt. En weet je, die eenvoudige toewijding, die loutere toewijding aan Christus, die laat ons ook die stem horen. Weet je, wat Jezus eigenlijk zegt, ik heb het voor mezelf, ik schrijf sommige dingen, zeg maar, soms wat eenvoudiger voor mezelf op. En dan schrijf ik van, Heer, in mijn dagboek schrijf ik dan, Jezus zegt, wees niet bezorgd. En dan zegt hij, omdat je Vader je leven in de hand houdt. Dat zegt hij. Hij zegt, Miel, ben niet bezorgd. Ook al is het moeilijk, ik zie dat je het moeilijk hebt, maar ben niet bezorgd, want ik wil je zeggen, je Vader houdt je leven in de hand. Ben niet bezorgd, zegt hij, want je Vader, die weet wat je nodig hebt. Miel, ben niet bezorgd, want je Vader houd de toekomst in de hand. Zo schrijf ik die dingen dan op. Om te begrijpen wat Jezus tot je wil zeggen, tot u wil zeggen. Wees niet bezorgd, want je vader houdt je leven in de hand. Je vader weet wat je nodig hebt en je vader houdt de toekomst in de hand. Maar wat is nu de sleutel als je zeg maar in zo'n periode zit? Hoe moet je dan daarmee omgaan? Want vaak zie je eigenlijk dat als dan iemand zegt, je vader heeft het leven in zijn hand, ja, dan zeg je, ja, dat weet ik. Dat weet ik al, ik kom al 20 jaar in de christengemeente, ik weet dat. Maar toch is het zo dat ik compleet eigenlijk in beslag genomen ben. En dan is het prachtig dat ik wil een ander gedeelte met u lezen, waarin de sleutel ligt. Want het is, ik moet u zeggen, het christenleven is niet, je bent bezorgd en weg is het. Zo is het niet. Het is niet zo dat als ik bezorgd ben of u bent bezorgd en ik kom naar u toe en zeg, ja, weet je, waarom ben je bezorgd? Bezorgdheid is zonde, dan heb je 2 problemen ook nog. Dan heb je het probleem dat je bezorgd bent en het tweede ook nog dat je weet dat het zonde is. Nu is dat een gegeven, maar hoe kom je dan eruit? En ik wil u zeggen, weet u, ik heb dat wel eens vaker gezegd als inleiding bij iets, dat als ik u bijvoorbeeld uitdaag om een halve marathon te gaan lopen, en ik zeg tegen u, weet u wat, we gaan volgende week, over 2 weken gaan we proberen om die 20 kilometer in 1 stuk te lopen. Dan zegt u, ja, dat kun je wel proberen mee, maar dat lukt niet. Dat lukt niet. Je kunt het niet in 2 weken proberen. Als je een halve marathon wil lopen, dan is het zo dat je dat moet oefenen. Dan moet je discipline opbrengen. Dan moet je oefenen. En dan een stukje trainen. En als we dan zeggen van over een jaar spreken we af, met alle 65-plussers, dan gaan we die 20 kilometer lopen. Dan heb je een grote kans dat het lukt als we discipline hebben. Maar dat is ook met deze sleutels die ik je aanreik. Het is niet zo dat die dat, ik hoop dat hij opschrijft of dat hij in ieder geval de samenvatting van Ferdinand nog eens doorleest. Als ik die 3 dingen noem, dat is iets niet dat je dus weet van, ah zo, 1, 2, 3. Dat is niet een plan wat ik je geef en zeg van, we hebben eerst 2, 3 en dan is het afgelopen. Dat moet je gaan oefenen. En de Filippenzen 4, daar staat die sleutels in. Daar staat, verblijd u altijd in de Heere. En ik zeg het opnieuw, verblijd u, uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij, wees in geen ding bezorgd. Dus daar komt die uitspraak weer, wees in geen ding bezorgd. Maar nu wordt er eigenlijk iets aangereikt, hoe daarmee om te gaan. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. En hier staan 3 sleutels. De eerste sleutel die Paulus eigenlijk schrijft, als je niet bezorgd wil zijn, dat is gebed. Het tweede is je hart en gedachten bewaren. En het derde is gehoorzaam zijn. Nou, ik wil je zeggen, dit is iets wat je in je dagelijks leven, als het goed is met je, moet je dat oefenen. Moet je dat oefenen. Met gebed bedoelen we eigenlijk, zeg maar, op het moment dat je bezorgd bent, dat je stopt met bezorgd zijn, dat je zegt stop. Maar als je alleen maar zegt stop, als ik tegen u zeg, je moet nu niet denken aan een oranje olifant, ja, dan heb je dus in feite al heel slechte kaarten, want op het moment dat ik dat zeg, denk je eraan. Maar het belangrijke is, als je nu zegt stop, dan moet er iets anders voor in de plaats komen. En dat andere, dat is dat we God, bij God gaan schuilen en hem zeg maar vertellen, zoals dat hier staat, dat we zeggen, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden met God, bij God. En het belangrijke is eigenlijk dat daar ook staat, aan de ene kant smeken. Smeken, dat is dat je naar God toe komt en zegt, Heere God, dit is mijn probleem. Als ik de psalmen lees, dan is het niet zo dat die mensen dat bedekken of geheim houden. Met de grootste nood en met de grootste bezorgdheid. Als je eigenlijk kijkt naar David met zijn angsten voor zijn leven, dat hij bij God komt en dat hij zegt, Heer, ik ben bang voor mijn leven, ik ben bevreesd voor mijn vijanden. Hij komt met de zorgen die hij heeft, daar komt hij bij God en dan smeekt hij en dan smeekt hij. Maar smeken, dat is iets, als je dus smeekt, ik heb geleerd dat ik, als ik smeek, als ik 10 minuten bid, dan smeek ik 2 minuten, om het zomaar eens even te zeggen. Dan smeek ik en zeg, Heer, dit is mijn probleem. Maar dan is het zo, en smeken, dat focus je op je zorg, op je bezorgdheid. Maar dan moet er een stap komen, zoals hier beschreven staat, dat je van smeken ga je naar dankzegging. En dankzegging, dat laat zien dat je dus, daar ga je geloof uitspreken. Ik heb alsof ik alles ga. Ik voel me bedreigd. Ik ervaar alsof ik alles ga verliezen. Ik ben bang, Heer, en maak me bezorgd. Ik maak me bezorgd dat het niet goed gaat aflopen. Maar Heer, u hebt me lief. U bent bij me. Ik ben niet alleen. U bent bij mij in de dal van duisternis. En u alleen komt lofprijzing en aanbidding toe. Begrijpt u die omslag? Zie je die omslag? Als je zo bidt, dat je zegt, Heer, ik kom nu echt bij me. Ik heb het zweet in de handen. Ik ben bang. Ik ben bezorgd. Ik zie het gewoon niet meer zitten. Dit gaat zeker om. Dit gaat in mijn gedachtenwereld gaat het helemaal verkeerd aflopen. Maar Heer, maar u, ik ben een kind van u. Ik weet dat u voor me zorgt. Ik weet dat ik niet alleen ben. Ik kan me soms al eenzaam voelen, maar ik ben niet alleen. U bent bij me. U zegt ook tegen mij dat u me niet in een dal van duisternis stopt, dat ik daarin zit en niet meer verder kom. Nee, u spreekt, al ga je door een dal van duisternis, Miel, al ga je daar doorheen. Je gaat er doorheen, maar ergens kom je uit en dat ben ik. En als je je daarmee voedt met die gedachtes vanuit het smeken naar die dankzegging te gaan, dan zie je eigenlijk dat, dan zie je dat het in je gedachten anders gaat worden. Ik heb me ook aangewend om soms tegen God te zeggen, zoals Jacob dat doet. Als ik dan aan het worstelen ben in mijn gebed, dan is het zo prachtig dat Jacob die zegt op een gegeven moment, Heer, ik zal u niet laten gaan tenzij u me zegent. Weet u, dat is iets wat me in mijn hart opgegrift is. Als ik dan aan het worstelen ben met de problematiek en met het worstelen ben met God en van smeken naar dankzegging ga, dan zeg ik, Heer, ik wil u niet laten gaan. Ik wil u omhelzen en u kunt pas gaan als u me zegent. Zoals Jacob dat doet. Prachtig. Om die worstelingen te kennen in uw leven. Maar dat moet u oefenen. Dat moet u, zeg maar, want het punt is namelijk, dat hele gedeelte hier, dat begint met, verblijd u, en dan staat daar, de Heere is nabij. Daar begint dat gedeelte mee. De Heere is nabij. Maar de Heere is wel nabij. Maar ben ik nabij de Heere? Dat is de grote vraag. De Heere is nabij, maar ben ik in mijn dagelijks leven bij hem? Zodat ik ook geoefend heb dat er dankzegging, smeking en dankzegging is. Dat ik me kan verblijden in hem. Het tweede is je hart en gedachten bewaken. Dat is een van de moeilijkste dingen die je moet oefenen. Meestal denken we dat de gedachten met ons op de loop kunnen gaan. Dat is niet waar. Er wordt heel veel aandacht aan besteed in die cursus Vrijheid in Christus, als we het hebben over ons gedachtenleven. Maar onze gedachtenleven is ondergeschikt aan onze wil. Je moet het alleen oefenen. Weet je, het is zo dat je gedachten kun je onder controle houden door de wil toe te passen. Door toe te passen wat in 2 Korinthe 10 vers 5 staat. Want er staat, wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En ik zeg je, deze tekst is zo ontzettend waardevol als het gaat over zorgen en over zorgen maken. Maar het is ontzettend belangrijk dat hij met mensen over spreekt. Hoe doe je dat dan? Hoe breng je dan nu je gedachtes onder die gehoorzaamheid van Christus? Hoe kan ik nu zeg maar, die valse redeneringen afbreken? Als je valse redeneringen wil afbreken, moet je eerst weten wat het juiste is. Als je een leugen als waarheid ziet, als je dus, want dat is bij een bezorgdheid, verheffen wij de leugen vaak tot waarheid. We verheffen de vermoedens die we hebben tot feiten. Ik vermoed, ik verlies een baan. En dan verhef ik dat als een feit. Morgen gaat dat gebeuren, volgende week. Is een vermoeden wat ik tot een feit, is een leugen, is een valse redenering. Valse redeneringen zijn altijd dingen die niks met waarheid te maken hebben, maar die we tot de leugen die we tot waarheid maken. En dan zie je dat, want we breken de valse redeneringen af. En dan toetsen we dat aan datgene wat in Filippenzen staat. In Filippenzen staat, is het waar? Is het eerbaar? Is het rechtvaardig? Is het rein? Is het welluidend? Is het deugd? Is het prijzenswaardig? Thuis maar eens lezen. Daar kun je je gedachten aan toetsen. Dat je zegt van, Miel, wat je nu denkt, is dat waar? Is dat rechtvaardig? Is dat eerbaar? Is dat rein? Is dat welluidend? Is dat deugd? Is dat prijzenswaardig? En als ik ergens dan een nee neerzet, dan weet ik zit niet op de juiste koers met mijn gedachtes. Dit is niet juist. Dit is niet goed. En de laatste, dat is dat we gehoorzaam zijn. Elke dag heeft genoeg, zegt Jezus, aan zijn eigen kwaad. Dat je zegt, ja Heer, ik wil in het vandaag leven. Is voor mij best wel ook een echt gevecht. Om bij het uur te leven. Om vandaag te leven, nu te leven. Niet met vanmiddag, niet met morgen, maar echt in het vandaag te leven. De kracht die ik heb, dat ik die vandaag gebruik voor de dingen die God op mijn pad brengt. En niet in mijn gedachtenwereld al aan tafel een boterham te eten en met Rietje te praten en aan iets anders te denken. Dat is gewoon hartstikke moeilijk. Dat is een oefening. Een oefening, want daar begint eigenlijk je denkwereld. Dat je leeft in het nu. En leeft dat je niet bezorgd mag zijn. Ik wil graag met u bidden namelijk ook. Ik weet niet of er mensen zijn die op het moment echt met bezorgdheid te kampen hebben. Die echt neergedrukt worden. Die echt ervaren van, zo kan het niet verder. Die zelfs lichamelijke klachten hebben. En niet slapen. 'S Nachts opstaan. Niet kunnen slapen. En zich echt diep bezorgd maken. Dan wil ik voor u bidden dat u dit overdenkt. Misschien nog eens thuis luistert. Dat u zegt van, Heer, op het moment dat ik dit denk, wil ik zeggen stop. 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 Dit is niet van God. Ik wil tegen u zeggen, help me Heer. Help me. Stop en help me. En dat ik dan overga en zeg, ja God is mijn vader. Hij zorgt voor me. En je dankt. Je stopt, je roept en je dankt. En dan ga je invloed uitoefenen op je denken. Dat je zegt, Heer, bewaak mijn gedachtes. Is het waar? Is het welluidend? Is het rein? Bouw het op. En dan doen. Doen. Wat bedoel ik met doen? om Gods woord serieus te nemen. Dat wat God zegt, dat we dat mogen gehoorzamen. Dat je zegt, ik breng echt mijn gedachten onder de gehoorzaamheid van Christus. En ik wil doen. Ik wil doen, Heer, wat u zegt. Matthäus 6. U zegt, wees niet bezorgd, omdat de Vader alles in de hand heeft. Wees niet bezorgd, Miel, want hij zorgt voor je. Hij is je Vader. Laten we zo samen bidden. Even stil zijn. Ik vraag het muziekteam ook al naar voren te komen. Dan zal ik met dit gebed afsluiten en ook de zegen uitspreken. En dan kunnen we daarna het slotlied zingen. Vader. Onze Vader. Heer, ik kan de harten niet zien. Ik kan de strijd niet zien. Ik kan gelukkig onze de gedachten niet lezen. Ik weet niet wat zich afspeelt in de zaal, bij ieder persoonlijk. Het zou me ook allemaal overweldigen. En ik ben u dankbaar ervoor dat wij dat niet kunnen zien. Maar u, Heer, u kent ieder die hier zit, waar hij te kampen mee heeft, waar hij zich bezorgd over maakt, hoe rusteloos zijn leven is, hoe moeilijk het leven is, hoe de kracht uit ons leven vloeit, dat we niet slapen, dat we moeite hebben. Ik wil u zo danken dat u in de bergrede daar een heel hoofdstuk aan wijdt. Wees niet bezorgd. U kent ons. U weet dat we ons zorgen maken. U weet dat het ons zo kan bevangen. U weet dat het ons helemaal in beslag kan nemen. En nu komen we bij u, Heer. Omdat u het weet. U kent ons. We willen bij uw voeten gaan zitten. We willen u erop wijzen waar we mee te kampen hebben en u smeken. Maar we willen ook danken dat onze gedachte niet geroofd wordt, dat God voor ons zorgt. Dat u onze Vader bent. We willen de gedachten als krijgsgevangen nemen en onder die gehoorzaamheid van Christus brengen. We willen ons afhankelijk maken van u. Omdat we weten dat u voor ons zorgt. U zorgt voor de vogels, u zorgt voor de bloemen, u zorgt voor de lelies. We maken ons daar niet druk om, maar u wel. Hoeveel te meer dat u voor ons zorgt. En dat willen we omhelzen. Dat willen we vastklampen. Voordat ik de zegen uitspreek, wil ik u ook echt aanmoedigen. Als u met de bezorgdheid te kampen heeft en die er niet van loskomt, om één of twee mensen, broers of zussen, daarvan deelgenoot te maken. Niet het als een geheim te zien. Niet te zeggen, wat zouden ze wel van me denken? Ik weet dat ik niet bezorgd moet zijn. Maar dat je samen ervoor kunt bidden. Dat je samen bij God kunt komen. Bij de Heere Jezus. Vader, zo willen we u zo danken voor deze samenkomst. En u echt eren. Zo bemoedigend dat u zegt in Filippenzen, de Heere is nabij. U bent in de buurt. Meer nog, u bent een schaduw aan onze rechterhand. U verlaat ons niet. U bent in elke situatie, bent u aanwezig. En zo willen we ook de zegen uitspreken. Ik zou u willen vragen om daarbij te gaan staan. Vader, we willen elkaar echt zegenen. Maar meer nog, mogen we dat als een zegen van u zelf ontvangen. Dat vind ik altijd zo geweldig, dat u zegt, ik zal mijn zegen op het volk leggen. Ik zal mijn zegen op de christengemeente. Ik zal mijn zegen leggen op de mensen die hier aanwezig zijn. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.